Afgelopen anderhalve week, twee weken zijn we met Etienne en met broeder Davy zijn we door België en Nederland gegaan op verschillende plekken. En op al die plekken waar we gekomen zijn en waar we avondsamenkomst hadden, waren bijbelschoolstudenten, ex-bijbelschoolstudenten betrokken. En toen op een ogenblik toen liet ik Etienne even oude foto's zien van bijbelschoolstudenten. En dan is het zo mooi om te zien van dat je de een naar de ander door Gods genade mag aanwijzen. En die is daar in het werk van de Heere betrokken. En die is daar in het werk van de Heere betrokken. En die leidt daar een gemeente. En die mag daar preken. En nou, dat is gewoon prachtig om te zien hoe de Heere ook jullie weer inschakelt op de plek waar God jullie gesteld heeft. En hoopt broeder Richard Greveling met ons bij gebed te beginnen. En afgelopen week zijn we ook in de Vriezenveen geweest. Richard is autoverkoper. En het is gewoon prachtig om te zien hoe die ook door de Heere gebruikt wordt. Hij heeft onlangs in zijn hervormde gemeente, gewoon in een jeugddienst op de preekstoel, gewoon een dienst geleid. En nu gaat de een naar de andere, de hervormde kerk belt hem gewoon, of Griffemiddenkerk. Joh, we hebben gehoord van een jeugddienst daar, kan je ook bij ons komen preken? Ja, maar ik heb geen papier en ik heb niks, geen bevoegdheid. Nee, maakt niet uit. Kom maar preken. Nou ja, dan is die autoverkoper van dagelijks beroep en dat je dan gewoon zo het evangelie mag uitdragen, ook in traditionele kerken. En het is zo mooi, ik heb ook zijn preek beluisterd die hij daar heeft gehouden, maar ja, dan is het gewoon mooi dat je ziet dat echt een boodschap van zonde en genade en hoe de Heer dat heeft willen gebruiken ook voor mensen, dat ze echt ook onder de indruk waren en dat is enkel genade. Maar ik denk wat Anke ook gisteravond zei, het gaat niet om geschiktheid, maar het gaat om beschikbaarheid. En dat mogen we bij velen van jullie zien. Dus daar zijn we dankbaar voor. Richard, wil jij met ons met het gebed beginnen?
Arjan, bedankt dat je een minuut voor de tijd vraagt. Geen tijd om knikkende knieën te krijgen. Want iedere keer... Ja, als ik weer mag gaan, zeg maar, dan is het weer met knikkende knieën, angst en beven. Maar op het moment dat ik er sta, doet God het wel iedere keer. Ik weet niet hoe lang jullie de Bijbelschool hebben gevolgd. Ik heb mezelf 2 jaar gevolgd, maar als ik na de tijd terugkijk, was voor mij de eerste zaterdag dat ik op de kijkdag ben geweest, eigenlijk al genoeg geweest. Want ik vergeet nooit weer, toen was er één, ja, ik word altijd weer opnieuw emotioneel ervan. Toen was er, de dag was afgelopen, toen zei Arjan, hey, wil je afsluiten met gebed? En toen gaat de jongen, die gaat afsluiten met gebed. En die bidt voor een brandend hart voor de Heer Jezus. En ik denk, dat wil ik ook. En vanaf die dag bid ik denk ik nog steeds, dat is nu 4 jaar geleden en zoiets. Bijna iedere dag voor een brandend hart voor de Heer Jezus. Maar ik had hem een week later al, dus ik had geen bijbelschool eigenlijk nodig gehad, zeg maar. Maar het gaat nooit meer weg. De Heer Jezus doet het gewoon echt. En ik ben maar een eenvoudige autoverkoper dus. En ik ben erachter gekomen, soms als je mensen aan tafel hebt, dan kun je het doordrukken. Hè? En dan weet je van, joh, deze mensen zijn gevoelig, die gaan gewoon met die auto weg. En... maar met het evangelie werkt het niet zo. Ik heb alles gewoon geprobeerd, maar de Heilige Geest moet het doen. En je moet zelf de Heer Jezus aanvaarden. Maar als we heel eenvoudig... iedere dag, een stukje praktijkonderwijs. Als je iedere dag eenvoudig vraagt om een brandend hart voor de Heer Jezus. En vraagt, Vader, wilt u mijn verlangens die u niet wilt zien eruit halen. En uw verlangens erin leggen. Ja, dan gaat hij zelfs een auto verkopen die verder niks kan. Alleen de LTS heeft gehad. Gebruiken om af en toe een boodschap te mogen brengen. Dus bid voor een brandend hart voor de Heer Jezus. Nu wil ik graag voorgaan in gebed. Trouwe Vader in hemel. Vader, zo op deze bijzondere conferentie, ja, komen we tot u, omdat we het van u verwachten. Vader, zonder u is het niks en zal het ook niks worden, maar we hebben uw tegenwoordigheid al ervaren, vandaag en gisteren. Maar ik wil u bidden, wilt u ja, hier vanavond krachtig aanwezig zijn en broeder Etienne krachtig zegenen en vervullen met de kracht van uw Heilige Geest en met de kracht van uw liefde. Wilt u ons allemaal aanraken, onze harten openen en ons ja, veranderen naar het beeld dat u wilt. Wilt u zorgen dat wij op uw Zoon, de Heer Jezus, gaan lijken en dat wij brandende voor uw Zoon worden. Dat we compleet zullen veranderen. Dat mensen zullen zien, hey, die is veranderd. Dat wil ik ook. Ik wil wat hij heeft. Vader, geef ons passie voor uw Zoon, de Heer Jezus. En niet voor, ik heb het ook een tijdje gehad, dat beleid ik ook. Vader, u weet het, voor kerkenwerk of voor dit of dat, zo of zo. Maar het vervult niet. Vader, geef ons passie voor uw Zoon, de Heer Jezus. En u zegt in uw woord, wie in mij is, ja, die zal vrucht dragen. Vader, wilt u ons veranderen en ons aanraken? En ja, ik wil u danken voor het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus, aan het kruis op Golgotha. Dat reinigt van alle zonden. Vader, wilt u ons leren leven uit onze nieuwe identiteit. Wie we zijn in u. Dat we aan uw voeten mogen zitten en vervuld mogen worden. En op die manier de wereld in mogen gaan. Vader, wilt u deze school, wilt u die ja, zegenen, gaan gebruiken. En ja, wilt u iedereen die hier is, gewoon krachtig aanraken. En ja, als er vanavond dingen zijn die tot ons hart worden gesproken, waar we misschien afscheid van moeten nemen. Misschien wisten we het al, misschien horen we het vandaag voor opnieuw. Maar misschien, ja, Vader, wilt u gewoon met ons praten en wilt u ons kracht en moed geven om, ja, toch de goede keuzes te maken. En of we dingen moeten opruimen, dat we ze ook opruimen. Zodat wij meer op uw Zoon, de Heer Jezus, gaan lijken. Vader, wilt u hier vanavond een gezegende avond maken en ons, ja, hier weer weg laten gaan deze conferentie. Vol van uw Zoon, de Heer Jezus. Zodat we zondaren die nog gered moeten worden, ja, kunnen bereiken. Vader, geef dat ook in het hart. Dat als we mensen zien, dat de eerste gedachte bij ons is, niet wat hij van ons vindt of zo, maar de eerste gedachte in ons hart wordt, is hij gered of niet? Vader, geef ons dat op ons hart en gebruik ons. Dit bidden wij eenvoudig in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.
Goed. Voordat we naar de boodschap luisteren, gaan we nog luisteren naar onze zuster Ank. Die met ons iets hoopt te delen over hoe zij voor het eerst de kracht van de Heilige Geest in haar leven is gaan ervaren. Sommige jongeren worsten daar wel eens mee van, ja, zo'n jonge zuster in het geloof, 85 jaar. En ja, wat is nou het geheim van een bediening, de Heilige Geest? Hoe krijg ik meer van de Heilige Geest? Nou, Ank hoopt daar iets van te vertellen. Hoe de Heer dat heeft willen gewerken.
Dit laat op één na lied. Ik bouw op God.
Op u, ja.
Maar goed, ik bouw op u. En dan zingen we het laatste uur. Zal ik zegevierend ingaan in rust met u die mij hebt voortgeleid. Zover is het nog niet. Snappen jullie het niet? Ik zeg het nog een keer. In het laatste uur, dus dat is als je op sterven ligt, zal ik zegevierend ingaan door u die mij hebt voortgeleid mijn hele leven. Begrijp je het nou? Maar zover is het nog niet, dat bedoel ik. En ze noemen dit lied angstlied. Elke keer als ik afgevaardigd of weer opnieuw ingezegend werd voor een andere termijn. Ja, moet een beetje daarheen. Ik zit niet zo, een beetje zo. Dankjewel. En dan zingen ze het altijd voor me. Want het is ergens mijn lijflied. Begrijpen jullie dat? Ik zal doorgaan. Strijden voor God. Dat is echt een lied naar mijn hart. Goed. Dat zingen ze als ze me zien. In 1957 werd ik afgevaardigd. Ik heb het al een beetje geshared met de zusters. En toen mocht ik niet. Ik mocht niet weg. Want Indonesië wilde geen Hollanders meer hebben. Dus toen moest ik in het geloof gaan. En dat is gebeurd. Ik dacht, God, zeggen ze dan. Als er een deur dicht gaat, komt er wel een raam open. En zo ging ik op de boot. We waren maar met z'n tweeën, mijn Indonesische vriendinnetje en ik. Voor de rest alleen maar afgestudeerde jongens die weer terug naar huis gingen. We hadden het leven op die boot was heerlijk. Enfin, ik kwam in Singapore. Oh, en ik had moeten tekenen dat het op mijn eigen risico, in mijn eigen risico ging weg, maar ik had geen cent. Maar dat was dus up to God. En toen ik in Singapore kwam, mocht ik voor de ambassade, de Nederlandse ambassadeur, zei, wilt u weer terug? Nee, ik ga door. Nee, dat kan niet. Wilt u werken? Ja, graag. Toen heb ik dus de eerste maanden met een ambassadesalaris kunnen werken voor de vluchtelingen die uit Indonesië kwamen. Van de Heer ontvangen. Toen kwam ik ook met OMF in aanraking, want ik was goed. En die zeiden, kom maar eten. En dan is er een bidstond. En op die avond gingen ze bidden voor een medische werker voor Noord-Maleisië, want die andere was in verwachting. En ik ging naar de directeur, ik zeg, ik zoek werk, voorlopig. Hij zegt, nou, wij zoeken een werker. En zo ging ik van het een naar het ander. Niets georganiseerd, alleen maar door de Heer. Halleluja. Ik kwam in Maleisië, geen taalstudie. Geen voorbereiding, wist eigenlijk niets van de situatie. Daar heb ik gewerkt in klinieken. Het was een emergency situatie. Al die dorpen waren omringd door prikkeldraad. En de mensen werden beschermd voor de guerrilla's in de jungle. En wij woonden ook in het prikkeldraad. En dat was een harde tijd. We mochten 3 maanden werken en dan kregen we 1 week sabbatical. Dat was geen vakantie, maar ze moesten er echt uit. Zo ernstig was het. En ik had een speciale permissie om met de Land Rover van dorp naar dorp te rijden. Want we mochten geen eten of gebruiksvoorwerpen meenemen. Omdat de guerrilla's uitgestorven moesten worden. Goed, nou begin ik. Het was heet in Maleisië. Die dorpen, allemaal ingebouwd, allemaal kunstmatig opgericht. En er was aan elk dorp een klein hokje met golfplaten, de zon er bovenop. Zo moesten wij werken. En ik had zoveel energie, prijs de Heer, het kon allemaal. Heel veel patiënten elke dag. En ik had 1 hulp, dat was Fong Ching. Ze was een moeder van 7 kinderen en nog geen christen, maar ze werd christen. En ze heeft mij 11 jaar lang elke dag geholpen. Ze is goud en ze leeft nog. Maar ze is werkelijk voor mij alles geweest wat ik nodig had. 'S Ochtends vroeg op, stille tijd, ontbijt, bidden, weg naar de kliniek. 'S Middags om 12 uur... terug als het een beetje later werd. Een douche, want het 's ochtends al een douche en 's middags een douche en 's avonds weer een douche. Het was kletsnat van de hit. 'S middags weer naar een ander dorp, ook weer een kliniek. Ik kon precies ruiken welke nationaliteit binnenkwam. Die mensen kwamen zo van hun werk. En iedereen eet anders, dus ze hebben ook andere lichaamsgeur. Dat was ons werk. En wij baden voor de patiënten. Dat is het geheim van medisch werk, schoolwerk, wat voor werk je doet. Dat je altijd naar de Heer wijst en bij de Heer brengt. Geeft niet of ze moslims zijn of boeddhisten of hindoes. Iedereen weet dat er een macht is in de hemel. Of in de hemel, dat er een macht is op aarde die groter is dan al boze geesten bij elkaar. Dus, daar kwamen mensen tot geloof. En ik had nog meer energie dan alleen maar dan. Dus ook nog Chinees studeren. Ook nog proberen om mensen te bezoeken. Anderen te helpen. Een meisje met een kinderverlamming. Hindert niet. Alle dingen konden gebeuren. In mijn eigen kracht. Ik was echt geroepen. Ik was of wedergeboren. Echt geroepen. En ik zag al die wonderen van God gebeuren. En toch heb ik die eerste 2 jaar echt in eigen kracht gewerkt. Niet dat er geen vrucht was. Er was ook vrucht. Maar ik ben aan het eind vanzelf gekomen. Had amoebedysenterie. viel veel af, maar ik werkte door. En maar we kwamen in, geen ruzie, maar we praatten niet meer met elkaar. Ik was depressief tot en met. Niemand kon me helpen. Ik ging nog bidden, ook nog op mijn knieën. Ik wist niet of het naar de hemel ging of niet, of God hoorde. Maar het werkte wel. En we waren ook nog met die mensen. Kun je begrijpen, je kunt zoveel doen, terwijl je toch... Maar dat was mijn werk. Betty, een hele schattige collega. En ze wist niet hoe ze mij moest bereiken. Toen heeft ze de veldleider gebeld. En die kwam. En die stond beneden. Ik had een huisje in de Maleise kampo. Anna. Maar de mannen mogen niet bij de vrouwen in de huis komen. Dus ik dacht, als je me wil helpen, kom je maar. Hij is weer 90 kilometer terug naar huis gereden. En zijn vrouw is gekomen. Ja, dat was dus ook, hè. Nou ja, goed. Ze kwam, ze zegt, Anna, wat is er met haar? En ze heeft haar arm om mijn schouder gelegd. En ik ben gaan snikken. Dat was eind van Ank. Eind van Anna. Ik zeg, ik heb met mijn hoofd naar de muur gelopen. En het was verschrikkelijk. Dat was zo erg, eind vanzelf. Maar halleluja, ze heeft me meegenomen, ze hebben me op bed gelegd. Ik was ook hartstikke ziek. En in die kamer, dat was een heel groot bed. Zeg maar 3 persoons of 4 persoons. En ik lag een beetje zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. En dan ging ik weer rond. Want het was zo heet, helemaal bezweet, helemaal nat van het zweet. Je kunt nog zo vaak douchen, maar het is weer nat. Maar de Heer Jezus is daar gekomen. En de Heilige Geest heeft me helemaal gepakt. Ik was dus vol belijding, belijdenis. Ik wist dat het allemaal zelf geprobeerd had en het was niet gelukt. Dus ik moest wel zeggen, Heere, vergeef me. En zo ziek als ik was, ik ben daar vervuld. Zo blij geworden van Gods genade. De Heilige Geest heeft me vervuld op die speciale dag, ik weet niet meer wanneer. En die hele... Ik was nog lang niet beter geworden. Ze moesten nog denken welke medicijnen. Ik kon het zelf ook niet verzinnen. Maar ik was helemaal veranderd. En die kamer was vol. Ik was vol, maar de Heilige Geest in die kamer was ook vol van de Heilige Geest. De mensen kwamen allemaal kijken, want daar hadden ze al over, natuurlijk al over gepraat. Ik zeg niet gekletst, maar dat was een nieuwtje. Begrijp je? En al die collega's kwamen kijken. Ze lieten de schoenen buiten de deur, want het was een heilige kamer. En ik ook. Ik kon alleen maar de Heer prijzen. Ik kon alleen maar voor iedereen bidden. Dat was spontaan genoeg, maar dat was allemaal van de Heer zelf. Dat was een heerlijke ervaring. En het is niet zo dat je dan niet weer opnieuw vervuld moet worden, maar dit was toen ik vervuld met de Heilige Geest. En de directeur kwam uit Singapore met zijn vrouw en die praatte er nog. Oh nee, ze zijn al in de hemel. Maar, maar het ging door de hele OMF. Anna is vervuld. En het was heerlijk. En het is nooit meer veranderd. De Heer heeft het gedaan. En hij heeft het verzekerd. En ik heb zoveel mensen mogen zegenen in de naam van de Heer Jezus.
Even nog een vraag om uit te leggen. Hè? Want is dat nou iets wat u overkomen is?
Ja.
Of gaat de Heer dan al zijn kinderen diezelfde weg?
In Lucas staat, als je vraagt om de Heilige Geest, geeft de Heer het, hè?
Ja.
Oh, dat moet je vasthouden.
Goed, misschien kan, weet niet, Arjan of Bart weer voor mij net die skriflesing doen. 1 Korintiërs hoofdstuk 2, hoofdstuk 2, vers 10 tot hoofdstuk 3, vers 3.
In Korinthe 2, vanaf hoofdstuk 10 tot hoofdstuk 3, vers 3. 1 Korinthe 2, vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen, ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst en ruzie en tweedracht is, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens?
Baie dankie, Bart. Om die boodskap van die kruis te verkondig, moet ons geestelike mense wees. Ons moet geestelike mense zijn om die geestelike boodskap van die kruis en die kracht van die Heilige Geest te verkondig. Paulus zegt in 1 Korintiërs hoofdstuk 2, want ik had mij voorgenomen, vers 2, niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en de gekruisigd. Ons sien dieselfde by Petrus, nadat hy vervul is door die Heilige Geest, op Pinksterdag, gaan bestudeer sy preek, en hy sal sien, hy verkondig alleen Christus. Gaan kyk, wanneer Stefanus vanuit die woord van God preek, voordat hy gesteinig was, verkondig hy Christus. Selfde met Paulus, vol van de Heilige Geest, ons lees in Handeling hoofstuk 9 van hoe dat Paulus vervul geword het met die Heilige Geest, en hy het met kracht begin om die woord van God te verkondig, om Christus te verkondig. So de Heilige Geest maak ons vol van Christus en werk in ons om Christus te verkondig. En Paulus sê ook daar in 1 Korintiërs stuk 2 vers 3, en ek was by u in swakheid met vrees en veel bewing. Maar Paulus was nie 'n bang mens. Hy het nie mense gevrees nie. Toch sê, ek was by u in swakheid met vrees en veel bewing. Bedoelende dat hy versigtig was daarvoor dat hy in sy eie krag iets zou doen met zijn eigen wijsheid. Paulus heeft heel veel wijsheid gehad. En hij was een geleerde man. Maar voor Paulus was het echt belangrijk dat hij niet in zijn kracht, zijn eigen kracht, Christus zou verkondig. En zo in die weg staan van die verkondiging van Christus niet, van Christus, maar dat hij een kanaal zou wees, door wie Christus verkondig kon worden. En hij sê vers 4, en mijn spreken en mijn prediken bestond niet in oortuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Omdat hij afhankelijk was van de Heilige Geest, was zijn prediken en die betonen van geest en kracht. So Godse geest kon door hom werk, Godse Heilige Geest kon door hom mense oortuig van die waarheid van Godse woord en van Christus. So hy het ook op Christus vertrouw om dan die echte geloof in mense se harte te werk wanneer hy die woord van God verkondig. Hy sê vers 5, opdat u geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Een mens krijgt heel veel predikers wat met menselijke orator gaves van oratorskap kan goed praten, geweldige zielskracht kan preek met weinig effect. Ons het een krachtige prediker gehad. Hij het ook later professor geworden. Hij was een dominee en hij was ook een evangelist in Zuid-Afrika. En ons het hem genoemd Kooli Kotzee, later professor Kooli Kotzee. En prof Kooli Kotzee was een predikant als jongman in zijn eerste gemeente. En hij was een goede prediker en een krachtige prediker. Hij was welsprekend. En hij kon preek dat die mensen op die punten van hulle stoelen zit. En een dag kom een ouderling naar hem en zegt: Dominee Kooli, wat is fout? Als jij preek, dan skud jij ons, maar jij helpt ons niet. Daar gebeurt niks met ons. Hij was een kwaai man. Hoe zeg ik nou, een strengerige man. Ja, hij zegt: die fout is bij jou, broer. Jij moet jou bekeer. En zijn gemeente hoort toe van een opwekking in een andere gemeente van een dominee. Een dominee. En hulle vraag, in daardie jare het ons avondmaal gehad die hele weekend. Vrijdagavond voorbereidingsdienst. Nee, ja, zaterdag, wat nou daar, ik weet niet meer wat, nog diensten, zondag nachtmaal. En hulle vraag, kan ons die dominee vra om bij ons te kom preek, want ons hoor van die opwekking. En wat gebeur het, was dat hierdie dominee ook gebid het vir die vervulling door de Heilige Geest, tot die Heere dit vir hom gegee het, en twee daar een opwekking in sy gemeente gekom. Toe hulle vir dominee Kooli vra, kan hierdie dominee bij ons kom preek, zeg hy, wat is fout met mij? Maar toch het hy dit toegelaat. En toe kom preek die dominee oor 1 Korintiërs hoofstuk 3. Ek kon nie met julle spreek. Ek kon nie tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeslijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. En die Heilige Geest oortuig, toen Nicoli, God zei, dat hij nog vleeslijk is. Hij daar die hele nacht niet geslapen, nie, door de nacht strijd gaat. En de Heilige Geest het om oortuig van zekere dingen in zijn leven, wat hij moest prijsgeven, wat hij moest beleid. Die een was zijn pijp, waarmee roken. En hij heeft altijd gezegd, nou twak is die ding wat hulle in die pijp gooit, tabak. Nou ons sê ook tabak, maar as ons so bietjie grappig wil wees, sê ons twak. En ons, as iemand nonsens praat, dan sê, wat? Onsen praat, dan sê ons ook, hy praat twak. En Prof. Kooli het gesêg, met 'n bietjie grappigheid na die tyd, hy het hom nog met twak, met tabak opgehou, maar met twak opgehou. Nou dit is heel grappig by ons. Maar die feit is, hy het die hele nacht deur geworstel en die volgende dag gebreek met sy pyp en met enige ander ding wat die Heilige Geest hom van oortuig het, en die Heer het hom vervul door die Heilige Geest, en daar die volgende Sondag het hy sy getuienis gegee in die gemeente en het herlewing uitgebreek, het die Heilige Geest met kracht kom werk in die gemeente met krachtige bekering en sonde oortuiging. So, dit is so belangrik dat ons verstaan, dat as ons die boodskap van die kruis wil verkondig, dat ons dit moet doen as geestvervulde mense, bekrachtig door die Heilige Geest, en daarom was dit vir die Heere Jesus so belangrik, om sy disciples voor te berei. En hy het min of meer 3 jaar geneem om hulle voor te berei, juist dat hulle, soos wat ons die getuienis net nog gehoor het, aan die einde van hulle self kon kom, waarvan Petrus so 'n goeie voorbeeld was. Petrus, eie krag gebreek daar die nacht, toe die haan kraai, en toe was Petrus gereed vir Pinkster. So ons kan nie vol van onsself wees en vol van die Heilige Geest nie. En nou skryf Paulus ook hoe belangrik dit vir hom was dat hy bekrachtig sou wees door die Heilige Geest wanneer hy Christus verkondig as gekruisigde. En ek wil vir u dit ook aanmoedig om seker te maak dat u vervul is door die Heilige Geest. En as u vervul is of word door die Heilige Geest, sal die Heere vir u deure oopmaak, open, om die woord van God te verkondig. En u kan hom ook daarvoor bid. Ons lees in Kolossense 4 vanaf vers 2, vers 3 enzovoorts, dat ons moet volhard in gebed, en dat letterlik ons deure moet oopbid vir die verkondiging van die woord. En die Heilige Geest sal vir u wonderlike geleenthede ook gee, en u kan ook daarvoor bid, maar soos wat ons gehoor het van Richard ook vanavond. Onthou net dat dit nie Bybels is, dat net predikante die woord van God mag verkondig nie. Ons sien in Handelinge hoe dat selfs diakens die woord van God verkondig het. Ons lees in Handelinge 8, weens die vervolging is die gelowiges versprei oor die hele wereld byna van daar die tyd, en oral waar hulle kom, het hulle die woord van God verkondig. So het was vir Paulus so belangrik, dat hy vervul sou wees met die Heilige Geest, sodat die vrug van sy prediking, 'n werk van God sou wees, in die harte van mense. Wanneer iemand geesvervuld die kruisboodskap van die Heere Jesus verkondig, dan werk God die geloof in mense se harte, die geloof in mense se harte, en dan is dit 'n werk wat God gedoen het. En dan sal dit staande bly. Dit sal die Heere sal die goeie werk wat hy so begin het, laat voortgaan in iemand se lewe. En dan sê Paulus in vers 7, wy spreken echter de wysheid van God als een geheimenis. Die woord van God sê dat Die boodskap van die Heer Jesus Christus is een geheimenis. Ek lees dit ook in Kolossense 1 vers 27. Die geheimenis is Christus in julle. Die wonder daarvan dat Christus in ons harte kan kom woon door de Heilige Geest. Dit is die doel waarom Christus gesterf het aan die kruis, aan die kruis die prijs betaal het, sodat God weer deur sy gees in ons harte kan kom woon, dat ons geestelik kan lewe. So ware Christendom is geen vorm godsdienst, dit is geestelike lewe. Die Heer Jesus het gesegd daar in Johannes 6, toe een groot klomp mense hom volg, maar hulle het hom gevolg, omdat hulle heel bly was, oor al die wonderwerke, en alles was, hulle was enthousiasties, maar het was meestal uit die vleis, uit die godsdienstige ywer. Hulle was nou heel, so ons Engelse sê, excited, veel bly, oor hierdie wonderlike prediker. En Jesus draai om en sê vir hulle, in Johannes 6 vers 62, dit wat van die vlees afkom, dit wat van die vleis afkom, het geen nut. Vers 63, maar de woorde wat ek tot julle spreek, is geest en is lewe. So eintlik sê hy vir hulle, ek aanvaar nie dat julle van my 'n nuwe godsdienst maak, 'n nuwe godsdienstigheid. Ons wat groot word in die Calvinistiese kerke moet erg versigtig wees dat ons nie eintlik nog maar net godsdienstig is. Ons kan so godsdienstig wees en selfs godsdienstig rondom Christus. En daarom moet ons besef dat ware geloof is 'n geestelike ding, dit is 'n wonderwerk wat met jou gebeur, wanneer jy Christus aanneem deur die geloof, het God het ook in jou gewerk, maar dan kom die Heilige Geest in jou hart, en jy begin geestelike dinge verstaan en onderskei, en nou kan jy dit ook met ander mense gaan deel, as 'n werklike ondervinding, dat ek het die Heere Jesus ontmoet, ek het die Heere Jesus leer ken, my geestelike ogen en oore het is geopen, het oopgegaan. Paulus sê daar in vers 10, aan ons echter heeft God geopenbaard door sy geest. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door sy geest. Die geest immers onderzoekt alle dinge, selfs die diepten van God. Want wie van die mensen ken die dinge van die mens, dan die geest van die mens, die in hem is. So, ek gebruik een voorbeeld, ken ook niemand die dinge van God, dan die geest van God. As ons werkelijk God wil leer ken, dan het ons die werking van die Heilige Geest nodig. Ons kan nie God waarlik leer ken sonder die openbaringswerk van die Heilige Geest. God het dit aan ons geopenbaar. Aan ons echter heeft God het geopenbaar door sy Geest. En dit is die verskil tussen Paulus voor dat hy tot bekering gekom het en daarna. Ons weet mos dat Paulus was heel ernstig om God te dien, alles wat hy gedoen het, selfs om die gelowiges te vervolg, was in sy ywer vir God. Dit was uit die krag van die siege, van die siel, van die self. Ons ou sondige natuur kan ook heel godsdienstig wees. En voor ons bekering dien ons God altyd maar uit die ou natuur, so goedheid, wat probeer om goed te wees, of die wet van God te onderhou. Maar, dit behaag God nie. En nou is het ook moontlik, dat na ons tot geloof gekom het, tot ware geloof, geestelike lewe, geestelike lewe ontvang het, ons toch nog heel dikwijls kan terugvallen naar die ou natuurse godsdienstigheid en steeds nog God dien uit die ijver of die kracht van de ou natuur, van de vlees, van self, van die selflewe, soos Petrus. En daarom dat die Heere so met ons werk, soos die getuienis wat ons net nou gehoor het, dat God met ons op weg wil gaan naar die punt van kom aan die einde van onszelf, waar die selflewe gebreek word. En ons kan dit ook van die Heere vra. Heere, alles dit vir my moeilik, maar bring my daar waar ek gebreek word aan my eie wil veral, my eie denke, my eie sinnigheid, my eie ijver vir God. Die ou natuur van my, maar hy doen dit bedek. Ons in Afrikaans, hy doen dit skelm, maar lyk met die woord, ken julle nie meer. Hy doen dit op een wijze dat jy dit nie makkelijk kan onderskei altyd. Kom die eie kracht, die eie ijver na vore. Vele jare gelede, toe ons in Namibië was, toe het ons contact gehad, gemaakt met een sendingstasie, waar die Heere ook krachtig gewerk het. En ek was in ons tweede gemeente daar, Okahandja. En toe denk ek, maar ons moet ook so een sendingstasie kry. Ons moet ook so een plaats kry, waar mense kan kom, waar ons dienste kan nou, enzovoorts. Langs door die korte maak, ek het selfs gaan kyk na huise, dit noem opslaan huise, huise wat jy kan afslaan, of hoe noem jy dit, en weer neem en weer opslaan. Maar nie tent nie. Meer stevige huise. Ja, nou jylle kan, maar elk geval, ek het die dag na die huise gekyk, maar nie gesien dat binnenkant is hulle heel vrot. Sleg. Maar jy kan dit nie sien aan die buitenkant. Maar ek het 'n ywer vir die Here gehad, dat ons hierdie plek vir die Here sal opbou en sal wonderlike gedagtes daar oor, en ek sê sommer vir die man, ek sal die huise neem. Oh, toe ons daar die huise moet, en ek het my woord gegee. Daar die tyd was 7000 rand, erg veel geld. Jy kon byna 2 auto's gekoop het daarmee. En ek, toe ons die huise begin afbreek, toe ons hulle niks werd. Dit verstaan julle. Nee, niks werd. Ek moes dit net daar los. Dit was nie eers die moeite werd om dit oor te bring. Ek moes uit my eie sak daar die 7000 rand betaal. O, oh, dit was, ons sê bloedgeld. Jy sweet bloed om daar die geld te betaal. Want ek het my woord gegee. En ek het 'n goeie les weer geleer. Dit help nie dat jy dinge wil aanpak, dinge vir die Here wil doen, en dit kom uit die ijver van die self. So dit is so belangrik, om seker te maak, wat die wil van die Here is, om in die wil van God, volle oorgegewe aan die wil van God, aan die wil van God, in sy wil te beweeg, onder leiding van die Heilige Geest. Nou, Paulus sê hier die wonderlike ding, ons verkondig Christus, omdat Christus aan ons geopenbaar is door de Heilige Geest, vers 11, daarom kan ons werkelijk die dinge van Christus kent, hier staan, mense ken die dinge, en die woord is eintlik understand, om te verstaan, to perceive, om waar te neem, te onderskei, so kent ook niemand die dinge van God, dan de Geest van God. Vers 12, en wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten, zelfde woord in die Grieks, die dingen die ons door God genadig geskonken zijn. Wonderlijk, dat als ons weergebore is, dan kan ons, als ons afhankelijk blijft van de Heilige Geest, door de Heilige Geest meer en meer van God geleerd wordt. Ons kan God meer en meer leer ken. Ons kan die geestelike dinge meer en meer onderskei. Vir ons geestelike groei, maar ook vir die werk van die Here. Om te weet of ek nou binne God se wil is. In elke facet van ons geestelike werk. As ons counseling doen met iemand, iemand berading doen, of ons gaan preek. Selfs as ons bid, is het so belangrijk dat ons geestelike onderscheiding sal hê. Want, ons noem een voorbeeld, as ons bid vir een diens, voor die tyd, sê maar, iemand, jy moet gaan preek, en nou, bid anders saam met jou. Is het heel belangrijk, dat daar die groep, wat saam met jou bid, geestelike onderscheiding sal hê, om in die geest te onderskei, wanneer het ons doorgebid, dat wanneer jy gaan preek, weet jy klaar, God gaan werk, God se wil sal gebeur, en die oorwinning is behaal. Ons moet leer om in die geestelike lewe dinge te onderskei, en daar in onderskeiding te groei. Ons lees dat die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, vers 15. Veel wedergebore kinders van die Here het een deel van hulle lywe geestelike onderscheiding, maar nog een deel vleeslike denken, en word het gemeng. En dit moet al meer gebreek word, dat ek suiwer geestelik kan onderskei, kan dink, wanneer ek bid, wanneer ek miskien iemand beraad, so afhanklik wees, om in alles afhankelijk te wees, van die leiding, die openbaringswerking van de Heilige Geest, ja, vir my eie geestelike groei, maar ook vir ander, as ek ander wil help. De geestelike mens kan dan ook die geestelike dinge beoordeel, hy kan dit verstaan, al meer en meer, en hierdie geestelike ondervinding, is ontzaglik belangrijk in die werk van die Here, in die verkondiging van die woord van God. Dat wanneer ek gaan praat, miskien met iemand van persoon tot persoon, om Christus aan hom te verkondig, dat ek dit sal doen in afhanklikheid van die Heilige Geest, onder leiding van die Heilige Geest. Ons het een keer een jeugkamp gehad, ons noem dit CSV kampe, Christelike Studentenvereniging, maar dit was vir hoërskool leerlinge. Ek denk meeste was omtrent laaste jaar hoërskool, of in elk geval redelijk volwassen al in hoërskool. En ons het 10 dae gehad, wat ons die woord van die Here vir hierdie jong mense gebring het, nog in Namibia, van verskillende dele van die land. En ons het die woord van die Here met hulle gedeel, hoe om seker te wees van, hoe om behoude te word, hoe om seker te wees van redding, enzovoorts, maar niks gebeur, kom geen deurbraak. En die laaste avond, was een sondagavond, en die maandagochtend sou die mense gaan, het ek en een vriend van my, Eddie van der Merwe, saam gebid. En ons vra vir die Here, ons weet nie wat is die probleem, ons weet nie wat om te doen, sal die Here nie nog, daar nie een persoon tot bekering gekom, nie een tot geloof, of die woord van die Here, soos water van die eense rug afval, eind, en terwyl ons bid, oortuig die Here my, ek denk van, as ek het so mag noem, ek weet wat ons daar oor seg, maar ek wil dit, 3 klein sondekies. Dit was nie groe dinge nie, maar die Heilige Geest oortuig my van 3 klein dingetjies. Of kom ek sê, ek het gedink is klein. En ek beleide dit voor die Here, saam met Eddie, Nou ja, net daarna het ons die laaste diens. En ek dink, heel rustig, nou ja, het niks gebeur op hierdie kamp. Ek gaan vir oulaas, vir die laaste maal, duidelik aan hulle verduidelik, hoe kan een mens seker wees dat jy kind van God is? Ek het geen verwagting gehad dat daar iets sou gebeur. Inteendeel, het was die laaste bijeenkomst, dan gaan ons slaap, morgen gaan allemaal huis toe. En ek het klaar die boodskap gebring, rustig, kalm, sonder verwagting eindelijk, en amen gesê. Dit was in 'n tent, 'n groot tent. En van die jongens praat so bietjie met my, gesprek bietjie met my, en skielik kom iemand in, almal is nou al uit die tent, uit die groot tent, skielik kom iemand hardlope, geren, en hy sê, Dominee, kom kyk, kom help, kyk wat gebeur. Toe ek uit die tent uitstap, word ek bewus van die Here se teenwoordigheid, wat hang oor daar die plek. En die tente was soos in 'n L vorm, so af die meisjes, so af die seuns, die zoons. En ek stap uit en ek kon byna nie geloof wat ek sien. In die tente van die meisjes sit hulle oral in groepe in trane, snikkend, besig om te bid. En ook by die seuns, by die zoons. Daar was 'n atmosfeer van die Here se teenwoordigheid, dit was so heilig. En ek stuur 'n boodskap, dat enige iemand wat saam met my wil kom bid, is welkom. Ek gaan daar op stoele sit met 'n tafel. En een na die ander kom hulle, met trane, onder sonde oortuiging. Die wind van die gees het net kom waai. En ek denk tot 3:00 daar die ochend, het ek saam met vele van hulle gebid, meeste van hulle het sommer self met mekaar saam gebid, maar die Heer het ons kom besoek. En daarom is het so belangrik, daar die middag, toe ek en Eddie saam gebid het, was daar net by my, ek weet nie, ek kan nie verklaar, ek het net in my hart geweet, ons moet saam bid, net in my hart hierdie oortuiging gehad, en dit is hoe God heel dikwels met ons sal werk, sal net in jou hart, in jou gedagtes hierdie oortuiging sit, ons moet nou bid, ons moet nou by mekaar kom en stry in die gebed, en as ons dit nie doen nie, mis ons die leiding van die Heilige Geest, kan ons soveel zuigen van God ook mis. Mislopen. Ons moet leer om geestelike dinge met geestelike te vergelyk. En ons moet so afhanklik wees van die Here. Die Here openbaar nie altyd alles aan almal. Die Here daar by Abraham gestaan en gesê, vir die engel sal ons aan Abraham openbaar wat ons gaan doen met Sodom en Gomorra. So die Here besluit wat hy aan wie openbaar, maar ons moet as die liggaam van Christus ontvanklik en open wees, dat die Heilige Geest ons kan oortuig van dinge. Ons onderskeiding sal hê. Ook sal onderskei as nie in onsself soek met sieklike introspeksie, maar open wees, dat die Heilige Geest ons kan oortuig van enigiets wat hom bedroef en wat die kragtige werking van die Heilige Geest kan bedroef. Ons het ons leier ouderling. Toe ek daar kom in koppies het die gees van die Here onder vele mense daar begin werk, ook as gevolg van mense wat twee jare daarvoor gebid het. Maar ons leier ouderling het regtig, hy kon net nie deurkom na 'n oorwinningslewe. Hy het 'n hele moeilike verhouding met sy vader gehad. En allemaal het gegroei rondomom. En soms het hy vir ons gesê, ek is heel jaloers op julle. Kan ek het so sê? Benei julle, dat julle groei en ek bly net waar ek is. En een dag met die konferensie werk die Heilige Geest en oortuig hom van 'n sonde, wat hy van tyd tot tyd aan toegee, dan belei hy dit en hy stop 'n rukkie daarmee, maar hy het nie regtig finaal met hierdie sonde gebreek nie. En hy ontdek daar, toe die Heilige Geest se lig op hom val, eintlik bedrieg hy homself. Hy belei die sonde, maar hy doen nie regtig afstand daarvan. Spreuke 28 vers 13 sê, as ons sondes bedek, sal ons nie voorspoedig wees, gesuigend wees, maar as ons sondes belei, in Afrikaans sê laat staan, nalaat, ons sondes nalaat. En weet jy wat gebeur? Na 4 jaar, wat hy geestelik nie gegroei het, hy het hier gegroei met kennis, want hy hoor die woord, hy sien dinge gebeur rondom hom. En daardie avond gaan hy, daardie dag, en hy bid saam met 'n ander kerkraadslid, 'n diaken, en hy bring daardie ding in die lig, en hy breek daarmee. En die Here maak hom vry, en daarna is hy absoluut vervul deur die Heilige Geest. Die woord van God gaan vir hom open, hy lees die boekie van Andrew Murray, Bly in my. Daar die hele wonderlike geestelike lywe van bly in my gaan vir hom open, en van daardie dag tot vandag lywe hy in hierdie vreugde en blydskap en die krag van die Heilige Geest. So ons moet seker maak dat daar nie onbeleide sondes in ons verlede is, of dat daar nie iets in ons hede is, nou in ons harte, wat nie oorgegee is. Ek kan nie vir u sê hoe swaar die Heilige Geest dit op my hart lê om vanavond vir u dit vanavond te sê. Preek met daardie laaste sonde waaraan jy aan vashou. Maak klaar met daardie laaste afgod. Bring dit na die altaar. Jy moet dit overgewe, jy moet afstand doen, jy sê is vir jou moeilik, was vir my ook moeilik, vir allemaal wat vandag, in volle ouergawe lywe, was dit moeilik, en daar is geen ander weg, as jy die krag van die geest van God op jou lywe wil hê, is daar geen ander weg, al kost dit alles, ek kan vir u vanavond sê, vir my om die Here te kon volg die afgelope 40 jaar, het my alles gekos. Alles. Verskillende kere het ek in Getsemane gekom, waar ek moes sê, sal ek hier deurgaan? Sal ek die Here gehoorsaam? My wil of die Here se wil? As ek dink waar ek al deurgegaan het, en die toetse wat die Heer ook gestel het, die beproewinge, en om in volle overgave te bly, nie net alles over te geef aan die Heer, aan die einde van jouself te kom, maar ook daarin te bly lewe. Paulus sê verder dan vir die Korintiërs, en die Korintiërs was mense wat gedink het dat hulle heel geestelik is, want hulle praat heel veel in tale, ek spreek nie teen tale, in tonge, hulle was heel erg beklemtoon, genuising, erg oor genuising, en wonderlike sulke dinge. Maar Paulus sê vir hulle, ek kon tot u nie spreken, as tot mensen die geestelik zijn. Maar ook, was hulle dan nie 'n gemeente, kinders van God? Ja, hy sê, maar als tot mense die nog vleeslik zijn, sarkikos, als tot jongen in Christus, soos kinders, so dit is kinders van die Here, maar hulle was nog vleeslik, en daarom was daar ruzie, verdeeldheid onder hulle, en Paulus zeg dus dat het moontlik is dat jy 'n kind van God kan zijn en toch vleeslik. En dis die verskil. Kom ons maak dit heel eenvoudig vanavond. Mag ek vir u vra, en ek sit myself ook in die lig voor die Here, nie selfondersoek voor die Here in sy lig, ben ek geestelik of vleeslik? Mag ek vra, is u vanavond 'n geestelike mens, soos Paulus hier sê, of vleeslik? As 'n mens dit in die Grieks gaan lees, dan sien jy vanaf vers 14 tot hoofstuk 3 vers 3, dat Paulus praat van drie soorte mense, die onwedergebore mens, die natuurlike mens, vers 14. Miskien is hier niemand wat nog onwedergebore is, nie, ek glo nie. Maar as hier iemand is, dan moet jy na die Here Jesus kom vir redding, dat hy in jou hart kan kom woon en jou 'n geestelike mens maak. Maar is heel moontlik dat u 'n kind van God kan wees, dat u weergebore kan wees, dat u in 'n sin ernstig met die Here kan wees, toegewyd kan wees, en toch nog vleeslik. En die rede is gewoonlik, of onbeleide sonde in my verlede, wat 'n blokkade veroorsaak, 'n prop veroorsaak, of iets vanavond in jou lewe, in jou lewe, wat nie overgegewe is aan die Here Jesus. Ons het geestelike onderskeiding nodig en die oortuigings van die Heilige Gees in hierdie saak. Een keer het ek begin skuldig voel oor iets en ek weet nie mooi waarom. Ek kan net in my gees onderskei dat tussen my en die Here is dit nie 100%. En hier kom 'n gedagte. Nou ek het 'n interessante hobby, maar ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie. Maar julle kan sê hobby, dis 'n Engelse woord, maar ons sê stokperdjie. Nou ek het 'n interessante hobby. Maar hier kom die gedagte by my, jy moet die hobby prys gee, jy mag nie dit geniet nie. So, okay, ek sal, as die Here dit van my vra, sal ek dit prys gee. Maar ek gaan eers toets. Sien, ons moet nie hastig wees. Ons moet, Paulus sê in Romeine, Paulus was 'n geestelike mens. Hy sê in Romeine 9 vers 1, ek dien God in my gees. So, ons moet seker maak dat 'n oortuiging ook van die Here afkom, selfs sonde oortuiging, of van 'n bepaalde ding, nie valse aanklag van die bose. En ek dink ek het vir 3 of 4 dage geloop. En vra Here, wys vir my. En skielik kom dit. Ah, soos lig. As die Heilige Gees oortuig van sonde, is dit nie swaar, maak jou nie depressief, sal jou nie verwar. Is heel duidelik, heel helder, logies. Ah, hy oortuig my van iets, miskien 2 weke van tevore, kan ek maar weer sê, kon sê, 'n kleinerige ding, wat ek nooit bely het nie. En ek bely dit, en ek het vrede. En ek sê, Here, ek moet my stokperkie prys gee. Die Here sê, geniet dit. Ek gun dit vir jou. Jy het ontspanning nodig in die werk van die Here. So, ek wil afsluit met 'n laaste gedagte, en dit is, weet u, om u te bemoedig, as ons vir die Here werk, vanuit die leiding en die kracht van die Heilige Gees, sal ons loon ontvang. Het u dit geweet? Ek dink ons praat te min daaroor. In 1 Korintiërs hoofstuk 3 lees ons dit, terwille van die tyd dat ek nie net nou dit, dat ons dit lees nie, maar daar staan dat ons wat vir die Here werk, moet bou op die fondament. Die fondament is Jesus Christus. As iemand die Here, Jesus, eenmaal aangeneem het, is die fondament geleg, dan moet jy verder gaan. Nie oor en oor die Here aanneem nie, jy lê nie 'n fondament oor en oor en ouer en ouer nie. Eenmaal en klaar. En nou bou ons, mense moet nou geestelik groei. Ons almal kan werk vir die Here. Hier gee ek vir iemand 'n geestelike boek. Hier deel ek met iemand iets wat die Here my van oortuig het. aan my geopenbaar het. So groei ons saam geestelik. Daar bid ek weer vir iemand wat ek sien het nog nie tot volle oorgawe gekom. Soos Paulus bid vir mense daar in Efesiërs 1 en in vele ander gedeeltes. So werk ons vir die Here dat mense kan groei in Christus en nou sê die Bybel dat eendag as ons na die Here toe gaan, gaan ons werke getoets word. Vers 13, iedere werk sal openbaar worden. De dag sal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verskynt. En hoe ieders werk is, sal het vuur beproeven. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoud, sal hy loon ontvangen. As iemands werk verbrand, sal hy skade lyden. Hy self echter sal behouden worden, maar wel so als door vuur heen. Weet u nie dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Godse geest woon in elke kind van God, wil door u werk, dat ons Christus gaan verkondig, en om as gekruisigde. En ek wil afsluit, toe ons eerste zoon vermoord was in vermoordes in Johannesburg, was vir meer as 'n jaar, terwyl ek geestelik nog steeds aangegaan het, sterk aangegaan het om veel te preek oor die hele land, was my hart toch seer en het ek op my emotionele vlak gevoel, sielsvlak, ach, die lewe is eintlik sinloos. Ek het gevoel, hierdie hele lewe is verganklik, en die verganklikheid van die lewe, het my, ek wil nou maar die woord gebruik, negatief gemaakt teenoor hierdie lewe. My hart was so stikkend oor my zoon, wat dood was, dat, as ek ander mense sien lag in 'n auto, dan dink ek, hoe kan jy lag? Hoe kan 'n mens nog lag? En ek het ook gevoel, Here, u kan my maar hemel toe neem, want as my zoon wat jonger as ek was, jonger dan ek was, gesterf het, ek wat ouer is, vat my na die hemel. As geen sin meer hier op aarde, want alles is verganklik, alles gaan tot niet, alles gaan verby. So het ek gevoel oor die lewe, oor die lywe, maar een ochtend toe lees ek, sê mense, las ek, klink vir my reg, las ek, hierdie gedeelte, en ek sien, dit wat ek nog vir God gaan doen, vanuit die geest, uit die heilige geest, gaan ek loon ontvang. Nie so seer dat ek dit nou wil doen vir die loon, want nogtans was dit een groot bemoediging, en vanavond nog, is dit vir my wonderlik om te weet, dit wat ek uit die Heilige Gees doen, seg, spreken, sal ek genade loon ontvang. Nie eintlik omdat ek dit verdien, maar omdat God so goed is. Maar dit wat ek uit die vleis doen, eie wil en krag, sal tot niet gaan. Is soos kaf wat die wind verstrooi. Dit sal verbrand in die oordeelsdag, maar dit wat ek vanuit die Here Jesus doen, door die Heilige Geest, as een geestvervulde mens, sal eeuwige vrug dra, en sal ek selfs ook loon ontvang. Mag die Here hierdie woord gebruik, om vir u vanavond, nou ons sê in Afrikaans, in die hoek te druk. Ken jy dit? In die hoek te druk. Daar is die hoek. As iemand my daar in die hoek vastdruk, kan ek nie uitkom. Mag die woord van die Here u vanaand in die hoek druk, dat u nie sal gaan slaap, voordat u met die Here uitgemaak het. Ben ek geesvervuld? Het ek alles overgegewe? Soos professor Koli Kotsea. Die Here het hierdie man gebruik, om daarna duisende siele in te bring, in die koninkryk van God, as gevolg van sy volle ouergawe. En hy is vervul door de Heilige Geest. Amen. Heere, ek bid hierdie oomblik uit my hart uit vir elke kind van God. Heere, U is my getuie. Wat het my al gekos het, Heere, om nog vanavond in volle oorgawe voor U te staan. En saam met Paulus te kan seg, in 1 Korintiërs 4, ek is my van geen ding bewus, wat nie aan U oorgegewe is nie. En ek bid, Heere, dat U elke kind van U, elke kind van God, elke werker van die Heere, wat nog een ding het, wat hy of sy terughou, dat U Heilige Geest so krachtig sal werk, soos U met my gewerk het, Heere, om vanavond alles na die altaar te bring, die laaste stukkie op die altaar te sit, sodat die vuur uit die hemel kan val op daardie hart en daardie persoon werklik vervul sal word met die Heilige Geest en met krag. Amen.
Hallo julle allemaal, julle weet wie is ek. Die Heere het dit reg op my hart gedruk, terwyl ek hier so sit, om net iets van my lewe met julle te deel, na aanleiding wat Dominee Etienne nou gesê het. En ek wil toch hê, Arjan, jy en Eddie wat baie mooi verstaan, as ek iets sê wat nie klop nie, laat jy dit help, asseblief, Arjan. Dit is een baie lang tyd van my lewe al, of een geruime tyd van my lewe, wat Galasiërs 5 vers 16 my deel geword het, waar die Heere sê, wandel in die gees, en sal jy nie die begeerdes van die vlees volbring nie. En waar ek geblei het op plaas, die boerderij, het ek in 2005, het ek vir die Heere my hele lewe oorgegee. En ek het vir hom gesê, maar ek wil niks meer hê wat ek moeite aan het nie. En daarmee bedoel ek nie werk nie, ek bedoel moeite. Iets wat uit my eie krag gedoen is. So doen die Etienne nog getuig het van die gebouw wat hy gekoop het en toe het om 7000 rand gekos en veel geld en moeite. Hy het moeite gehad daarmee om het te gaan afbreek. So het ek my lewe vir die Here oorgegee en vir hom vrou, maar ek wil nie... Hoe kan ek sê, iets doen wat nie meer uit hom het is nie. Ek stel nie belang nie. Ek het amper 30 jaar lang gesuffer in so'n lewe, wat ek myself probeer onderhou, myself my eie planne gemaak het, tot waar die Heere vir my gesê het, kom aan die einde van jou eie planne, en jou eie krag. En dit is wat ek gedoen het, ek het dit oorgegee. En in daardie tyd het ek vir die Heere gevraag, soek 'n plek, een plaats by my huis, wat ek kan bid, want my huis is nie baie groot gewees nie, en my kinders is nog jonk, en die Heere was goed vir my, hy het vir my een lapa gegee, ek weet nie wat julle weet wat een lapa is nie, ok, maar hy was aan my huis, het is veel mooi, en het is gras, dak, en het is hoog, soos hier so amper, en as ek in hom sit, dan voel het vir my soos vakantie. Nee, ek geniet het. En daar binnenkant het ek die Heere se naam groot gemaak, en ek het baie tyd saam die Heere spandeer. En daar binnenkant was 'n groot TV, ook. Nie so groot soos die ene nie, bietjie kleiner. Maar ek geniet het veel om programme te kyk van die natuur en hier by julle mense bo in die pole in Kanada, daar waar die natuur skoon so mooi is. Dit is baie mooi goed om te sien op televisie. En ek kan die Here prys terwyl ek dit sien. Terwyl ek daarna kyk, want ek het nie geleentheid om hiernatoe te kom soos nou nie, verstaan? Ek is maar net 'n boer. En een aand na een patrollie. Nou, een patrollie is iets wat ons rij, omdat die politie nie meer hulle werk doen nie. Ja, soos een wacht. Maar ons rij ver, ons rij veel kilometers tussen ander boerderijen, om te kyk dat mense nie skape steel nie, enzovoort. En die aand laat ook by die huis aankom, is die TV aan. En ek stap daarin, en dit is toe nou iets wat die mense nie veronderstel is om te kyk nie. En die Heilige Gees sê vir my, ek het mos nog nie gesondig nie, ek het mos nog net dit gesien. En die Heilige Gees sê vir my, Dawie, maar hierdie is nie vir jou nie. Ek stem saam, ek sê, kom ons gaan aan. Maar jy weet ons werk die duivel, hy probeer maar altyd. En so een keer weg, ja, is nou baie nuuskierig, te kyk wat daar aangegaan het. En ek gaan weer terug naar die kanaal toe, wat ek nie veronderstel is om te kyk nie. En ek Heilige Gees sê vir my, maar dit is nie vir jou nie, dit is nie jou deel hierdie nie. Ek sê, ja, maar ek wil. Ek wil. Jy moet mooi verstaan, ons het die keuse om te sondig of nie te sondig nie. En ek sê, ek wil. Ja. Dit was iets wat ek seker moes leer in my lewe, maar toe ek daai woorde sê, toe sit of die Heilige Gees my so vol maak, nee, en hy oortuig my van, dat ek is nou net juist bezig om heeltemal teen alles wat ek ken in te beweeg, en teen die wil van die Heilige Gees, en teen die wil van die Heer Jesus. En ek is so berou gekry in my hart, want ek besef, ek het nou net weer die Heer aan die kruis vastgenaal, deur daai besluit van te neem, van ek wil. So, ek was onder diep berou van sonde, en ek het daai ding helemaal afgelê. Dit was nooit vir my een probleem nie. Die Here was baie goed vir my in my lewe. Ek het nooit een probleem gehad met pornografie of enig iets van die aard nie. Maar, miskien, duivel weet, mense is net nieuwsgierig. Jy wil net een bietjie kyk. Maar in elk geval, dit is toe nou voorbij. En na lang ruk, ek dink dit is so 3 jaar terug nou. Ja, ek praat nou van 7 jaar later omtrent, kom daar een groot vuur. Maar die vuur begin in een ander distrik. Die vuur begin in Vredefort. Ek weet nie, Vredefort is omtrent van my af so 35 kilometer. En daar waai een krachtige wind van omtrent 80 kilometer per uur. Dit gebeur nie baie by ons nie, maar dit het daai dag so gewerk. En die wind het gekom op een stadium noord na suid gewaai, en toe noordwes, en toe draai wes. Met ander woord, hy het gewaai, as ek nou mag so sê, van Vredefort, waar hy begin het in een ashoop, asgat, waar mense vuilgoed weggooi, en hy het gewaai omtrent 30 kilometer lang, in veel kilometers breed, nee? En toe draai die wind wes, en die wind kom af, kom ons sê van daar af, nou, reg het na ons kant toe, reg het na Koppie se kant toe, en hy brand alles voor hom af, want ons het in daardie jaar nog een goeie jaar gehad, daar was baie gras, weiding wat oorgeblei het, wat droog is, en het staan hoog, en as het vuur kry, dan dis het gebeur vinnig, dan is het weg. En die dag, kom die oproep met my toe, en die mense sê vir my, David, daar is een vuur op pad, en ek bel maar weer ander mense, sê, daar is vuur op pad, om te help om die vee, die beeste, die koeie, uit die gras uit te kry, in lande wat klaar gewy is, waar die gras nie lang is nie. En daar die dag, nou bel my vrou my, want die boerdery is wel groot, in die opsigte van kilometers soontoe en kilometers soontoe, en ons rij maar so in plekke om te keer waar die vuur is. En my vrou bel my aan mekaar, sy sê, Dawie, jy moet huis toe kom, ons huis gaan afbrand. Ek sê, vir haar is reg, ek kom, maar kom nie. Want ek het ander werk op ander plekke. En ek besef nie waar die sy gaan nie. Sy bel aan mekaar, as ek neersin, dan bel sy weer, en bel sy weer. En ek gaan vir die Here, ek sê vir die Here, Here, U het vir my daar die huis gegee. U het vir my my lapa gegee. Hy is ook van gras, so hy gaan ook brand. En die lapa is omtrent 8 meter breed, en langs hom staan nog een lapa van 6 meter breed. En dan is daar 3 meter soos daar na daar man toe. Tussen my, kom ons sê Arjan, so, is daar een spasie tussen hulle. En ek bid, ek sê, Here, bewaar my huis, want dit is U wat dit vir my gegee het. Dit is nie die krag van my eie hande wat dit gemaak het nie. U het dit vir my gegee. En toe ek nou benader om besluit, ek gaan huis toe. O ja, en ek bid ook, ek sê vir die Here, jy weet, daar staan een TV. Ek sê, en jy weet, ek kyk nie verkeerde goed nie. Jy weet, ek kyk nie wat ek nie moet kyk nie. Ek sê, maar jy weet, my dogters is daar, ek weet wat hulle kyk nie. Ek vraag verskoning, as daar iets is wat hulle kyk, wat miskien nie goed is nie. Maar vergewe hulle, vergewe ons. En ek ry van waar ek is, na die huis toe, en toe ek daar kom, nee, joh, alles afgebrand. Alles. En as ek sê, alles staan, my huis staan, en lapa staan, en die store staan stil, maar die gras en al die, alles wat kan brand, het gebrand. En ek stop by my huis, en my vrou kom uit, en sy bring vir my handdoek wat nat is, en ek draai om my kop, net dat ek kan asem kry. Want die wind waai so geweldig, en so eentje van my huis af is daar dennebome, soos hier baie wel is, maar daar is groot bolle aan, en die bolle val op die grond, en het lyk soos 'n barbecue fire, as ek daar inry by my huis, want die bome staan lang so ry op, het lyk of jy kan vuur of jy kan vleis braai. En toe ek stop, waai die wind hierdie kole, is sulke knoetse wat teen ons vas waai van achteraf, en waai teen my huis vas. Maar my huis brand nie, en die gras is so lank op die grasperk, ek weet nie of grasperk die selwe woord is nie, Eddie? Grasmat. Om die huis die gras, maar is natuurlijke gras, maar is winter is droog, brand, is net so kort, maar brand. Die lapa staan hier so 6 meter hoog, en veel droog gras, en daar gebeur niks, ek sê, dankie Here, ons het een firefighter, so'n machine wat water spuit die plek nat, en tussen hierdie twee gebouwe staan, een smal boompie, so het groot, met mooie blare so, dit is soos 'n palmboom, hy het hare gebas, en ek sê, maar die boom brand, hierdie boom tussen hierdie twee lapa, die lapa begin daar, die vuur kom van daar af, hier so brand die boom, ek dink, maar hoe kan dit wees, maar my lapa brand nie, maar die boom brand, spuit die boom dood, en ons het daai nag hard gewerk, tot seker 4 uur die volgende oggend, net om die vuur dood te kry, en toe ons, die volgende oggend toe ek met my vrou koffie, en ek staan in die lapa, en ek kyk na die ander lapa, en ek sien die boom is gebrand, maar die boompie is net so groot, en hy is swart in die middel, so om, want die wind kom so, en hy hou die vlamme aan die kant, maar van onder tot bo, en die Here sê vir my, sien jy, as jy my aanroep, dan sal ek jou hoor. Jo, dit was so verarmende, verrykende ervaring, snap julle? So verarmend, als het afgebrand, 1400 hectare van ons grond het afgebrand, dat is niks. Maar soos ek sê, dit was so verarmende, maar die verrykendste ervaring wat ek in my leven gehad het. En die Heer het gesorg vir alles, na een dag het was al my beeste by ander boere op ander plase. Al die koeie was op ander plase by ander boere en hulle het kos. En ek het geen verliese gehad nie. En ek wil net aansluit by dominee Etienne vanavond. As die Heere vir jou iets doen, dan word jy nie moeg nie. Dit kos jou nie geld nie. As ek ding uit my eie wil, uit my eie kracht doen, dan kos dit my geld, maak my moeg. Ja, ek put jou uit. Jy al transport gerei in jy lewe. Huh? Het iemand al transport gerei? Wat noem ons het, vrachtwagens? Vrachtenvervoer? Ek het dit ook gedraai. Maar vandag rus ek in die Here en die Here sorg vir my. Dankie julle.
En ek net gou ietsie kort lees toe ek gaan sit, maak ek die Bybel oop by Handelinge hoofstuk 22 en dit het my so in die hart getref. Paulus sê ons sien hier dat Paulus praat oor sy roeping, dat hy geroep was om teenoor Jode, sowel as Grieke, vers 21, van die bekering tot God en geloof in ons Here Jesus Christus te getuig, nee, te werk vir die Here. Maar kyk wat sê hy, en ek wil graag hierdie woord vir u gee. U wat u self ten volle aan die Here oorgegee het en u beskikbaar stel om vir hom te gaan werk. Sê Paulus, hy sê, ek gaan om alle mense te oortuig van die bekering tot God, en het geloof in ons Here Jesus Christus, en dan sê hy vers 22, en nu, sê, ek reis gebonden door de geest, vry van alles en almal, gebonden aan de Heilige Geest, naar Jerusalem, en hoor mooi, het my so getref nou, en ek weet nie, wat ek daar sal tegenkom. Hy weet nie wat met hom sal gebeur, maar hy vertrou God, hy is oorgegewe, behalwe dan dat die Heilige Geest van stad tot stad getuig, dat myn boeien en verdrukking te wachten staan. Vers 24, en weer die getuienis van iemand wat alles oorgegewe het, maar ek maak my nergens sorgen oor. Sluit aan by wat Dawie nou getuig het. En ook acht ek my lewe niet kostbaar voor myself, opdat ek myn loop met blydskap mag volbrengen, evenals de bediening die ek van die Here Jesus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van genade. As jy tot volle oorgawe gaan kom vanavond, sal die Here vir u ook so vry maak, dat u sê, ek is gebind aan die Heilige Geest alleen, ek maak my oor geen sorgen, ek maak my nergens sorgen over, my leven is niet meer vir my kostbaar, ek behoort aan die Here Jesus.
Ek denk dat het gewoon heel belangrijk is om op zo'n avond te reageren. Weet je, God is zo barmhartig. En God, de geest van God zo fijngevoelig. En weet je, en het sprak ook over kleine zondetjes, kleine dingen. En het werk die het kracht van God in ons leven neemt. En ik denk dat wij dat veel te weinig onderschatten over hoe desastreus en destructief zonde werkt. En ik denk gewoon, het is een gelegenheid, iedereen weet, dat is het mooie van als de geest van God weet precies bij iedereen van ons, of de dingen zijn vanavond die hij aan je aanraakt, en die je nu naar hem moet brengen. Hij weet het, en jij weet het, omdat hij het ons door zijn geest bekend maakt. En laten we voor een moment onze ogen sluiten. En gewoon voor een moment zeggen, Heere God, uw werk in mijn leven is kostbaar. En ik wil in uw kracht leven. Ik wil niet dat als een kortsluiting uw kracht weg van verloren gaat, omdat ik compromissen sluit. Laten we voor een moment onze ogen sluiten en gewoon naar God reageren. Heer, broeder Etienne zei dat, hij bad dat uw woord, dat uw geest ons in de hoek drijft om ons te confronteren met wat u ons onder ogen wil brengen. En ik bid u, Heere God, laat uw hand zwaar op ons liggen. Omdat u ons lief heeft, Heere. Omdat u ons lief heeft. Heere, hoe roekeloos zijn we soms. Hoe gemakkelijk verliezen we onze geduld. Hoe makkelijk beschadigen we andere relaties. Heer, hoe makkelijk laten we bittere gedachten toe. Hoe makkelijk vergeven we niet. Heer God, mag uw hand zwaar op ons zijn vanavond. Omdat u ons wil vrijmaken. Omdat u ons wil reinigen. Heer, tot aan de wortel. Hoor onze gebed vanavond, o Heere God. Hoor onze gebed, zoals wij verlangen om heilig voor uw aangezicht te leven. U bent goed, Heere. U bent goed. En al zoals David getuigde, Heere, u hoort ons als wij u aanroepen. U hoort ons, machtige God.